En nadat wij allerlei schriftplaatsen onder ogen hebben gehad die aanvulling geven op de beloften aan David, dat wil zeggen op het zogeheten Davidisch verbond, keer ik toch eerst weer even terug naar 2 Samuel 7, waar David zelf commentaar geeft op de woorden van de profeet. In ieder geval doet hij dat in de vorm van een gebed. Een vragend gebed, een dankend gebed. Maar waarin hij dan toch tot uitdrukking brengt hoe hij het een en ander zelf verstaan heeft. Ik meen dat we daar ook lang geleden ook wel bij stilgestaan hebben. Alvorens ons te begeven naar allerlei andere schriftplaatsen. En dus ga ik even terug naar 2 Samuel 7... de woorden uit vers 18, waar David zijn gebed opent met: wie ben ik, Heere, Heere, en wat is mijn huis dat gij mij hiertoe gebracht hebt? Dat zijn de woorden van koningin Juliana bij haar inhuldiging, feitelijk in 1948 was dat, toen ze zei: wie ben ik dat ik dit doen mag? Met als commentaar: zo zwaar dat niemand die zich daarin ook maar een ogenblik heeft ingedacht haar zou begeren, die taak. Maar ook zo mooi dat ik alleen maar zeggen kan: wie ben ik dat ik dit doen mag? Dat is wat ze zei. En volgens mij moet ze dat hier vandaan gehaald hebben. Dat kan haast niet anders. Maar ja, toen. Daarin is niet uniek trouwens, want in de historie van het Engelse vorstenhuis gebeurde dat veel vaker, ook laten we zeggen, de toespraken van de aartsbisschop van Canterbury, van Canterbury, die dan toch enige gepaste woorden moest spreken bij de inhuldiging, dat wil zeggen de kroning van de vorst. En daar kwamen dit soort schriftgedeelten nogal eens aan te pas, ja. Inclusief de eventuele waarschuwingen aan het huis van David enzovoort. Maar ik zal u daar niet mee lastigvallen, want tenslotte, dat bewijst verder niks. Maar ik vind het wel opmerkelijk. En dan vers 19, daar staat volgend vers dus, er staat ook nog een eigenaardige uitdrukking. Namelijk vers 19, daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, Heere, Heere. Maar gij hebt ook over het huis uw knechts gesproken tot van verre heen. Dat wil zeggen, het was maar niet alleen wat kleins aan het adres van David, maar het was iets van zeer verre heen, voor eeuwig, voor onbepaalde tijd namelijk. Met het woord eeuwig eindigt dan ook het hoofdstuk, dat wil zeggen dit gebed. Want gij, Heere, Heere, hebt gesproken en hebt met uw zegen. En met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden. Onbepaald. In eeuwigheid. Dat is het eind van dit hoofdstuk. Zo is het dus in elk geval ook opgevat. Maar er komt er nog een achteraan in vers 19. Namelijk, het was tot verre heen. En dan, en dit naar de wet der mensen, Heere, Heere. Een volstrekt onbegrijpelijke zin. Zo. En in de eerste plaats moet ik daar dan toch bij opmerken dat de uitdrukking der mensen sowieso een verkeerde vertaling is. In elk geval. Want der mensen is het tweede aantal meervoud. Eén mens, twee mensen. En van die mensen is het tweede aantal meervoud, der mensen. Maar dat woord mens, dat staat niet in het meervoud, dat staat in het enkelvoud. Dus het had moeten zijn des mensen. Dat is het tweede aantal enkelvoud. Dat zou dus het equivalent zijn van de mens. Maar dan nog, Er blijft een naam van vorm en er staat geen voorzetsel tussen. Maar dan zijn we er nog niet, want het woord vertaald met mens is niet het woord voor mens in het Hebreeuws. En dan weet u waarschijnlijk meteen wat er dan wel staat. Adam. Ja. Ja. Want dat is wat er gebeurt. Men vertaalt de naam Adam met mens. En eventueel dus met mensheid. En waar de mensheid of het mensdom bestaat uit meerdere mensen. Juist. Zo kom je aan de vertaling der mensen. Ze hebben de naam Adam in het enkelvoud opgevat. Dat is de naam voor al zijn afstammelingen. Wat niet helemaal onlogisch is, overigens. Maar ik denk dan altijd, ze hebben blijkbaar... Ja, of ik begrijp het niet, maar aan de andere moet ik zeggen... Blijkbaar hebben ze toch niet begrepen wat er stond. Hetgeen geen schande is natuurlijk. Maar de... Ik weet niet, ik heb toch, misschien heb ik nog ergens een vertaling. Oh ja. Ik heb een stelletje Nederlandse vertalingen ooit nagekeken. En deze keer kwam de NBG van 51, kwam nog het mooiste in de buurt. Want daar staat, dit is de wet voor de mens. Dit is de wet voor de mens. Die hebben ook de mens opgevat als de mensheid in het algemeen, welk mens dan ook. Maar het is gewoon, dit is de wet van Adam. Dat is wat er staat. Dit is de wet, Torah, dat is inderdaad wet. Of voorschrift, onderwijs, aanbeveling. Dit is wat aan Adam beloofd is. Heel sterk. En voor mijn part, ja, misschien vinden de taalkundigen vinden het niet goed, maar voor mij mag je Torah vertalen met waarheid hoor. Je raakt alleen later in de problemen als Johannes zegt... De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Dan wordt wat lastig om wet te vertalen met waarheid. Maar ik wijs er altijd op dat Torah ons Nederlandse woord trouw is. En het Engelse woord true en truth, de waarheid. Want dat gewicht... Heeft dat woord Torah wel degelijk, want Torah is wet, maar wij kennen de wet van Ohmen, de wet van Archimedes en de wet van Buys-Ballot en wat we nog meer allemaal voor wetten hebben. En in al die uitdrukkingen kun je het woord wet vervangen door waarheid. Dat is wat zij gevonden hebben, als waarheid. En de naam wordt eraan gegeven, de wet van Murphy, ja, dank u zuster. Nou goed, zoiets. Dus vooruit maar weer. Wat hier staat is, dit is die wet van Adam. Dus wat echt wat er letterlijk staat, dat van, dat weet je niet. Dat is maar hier geworden, is het naar de wet der mensen zo. Want de samenhang daarvan is altijd moeilijk te vatten. Maar wij worden geacht dit te begrijpen. Want wat hier aan David beloofd is, wordt... Dat is natuurlijk niet echt nieuw. Want ja, het stamt feitelijk uit bladzijde 1. Uit Genesis 1. Die van, laat ons Adam maken. En dat staat daar inderdaad ook in enkelvoud. En het is ook vertaald in het meervoud, in de Statenvertaling. Laat ons mensen maken. Er staat ook, laat ons Adam maken. Dat is wat er staat. Naar ons beeld en onze gelijkenis en dat ze heerschappij hebben over, nou ja, de aarde onderwerpen daarover heersen, over het gebied in de veld en de vogel, de zemels en wat allemaal was. En we lezen het nog een keer na in Psalm 8, waar het herhaald wordt, met nadruk en met een vraag erbij, zo van, dat realiseer je toch wel, wie is die mens en wat is de zoon des mensen? Dat het punt is dat inderdaad, wat over Adam en tot Adam eventueel gezegd wordt, wordt inderdaad vererfd. Zo zit dat. En dat is ook het grote gewicht van het boek Genesis. Dat is een van de dingen die je uit het boek leert. Systematisch. het idee namelijk dat het een en ander vererft. En de vraag is altijd, hoe gaat het dan verder? En wie is de opvolger enzovoorts? En hier wordt David uitdrukkelijk in die lijn gezet. Dat kan natuurlijk gemakkelijk, omdat sowieso iedereen van Adam afstamt. Dus dat, zo moeilijk is het nou ook weer niet. Maar hij wordt uitdrukkelijk in die lijn gezet. Bovendien, in die lijn was al geplaatst Juda, de stamvader van de stam van Juda, die dus door David, dan wel door zijn vader Izzi, in de tijd werd vertegenwoordigd. In Bethlehem en van Juda terugrekenend naar David is makkelijk genoeg, want die lijn die hebben natuurlijk in Genesis gewoon zwart op wit in de diverse zogeheten geslachtsrekeningen. Kortom, David wordt de erfgenaam van Adam. Wat aan Adam gegeven of toegezegd wordt, was, wordt hier uitdrukkelijk door de Heer aan David bevestigd. En David bevestigt dat ook. Dat, zo zit dat. Dat is, en het is de enige verklaring die je kan of maar zou kunnen bedenken. Voor de rest lijkt het mij een volstrekt onbegrijpelijke uitdrukking daar. Tenzij het dit betekent. En dat betekent het ook, want ook als het er niet zou staan, weten wij het nog. Mag geen probleem zijn, dat was maar uit het Nieuwe Testament. Ja, Jezus Christus, de zoon van David, zoon van Abraham, enzovoort, waar die lijn zo doorgaat. En in de parallel van Lucas 3 gaat die lijn langs die, althans via David en Abraham, gaat die lijn inderdaad terug naar Adam, logischerwijs. En daar komt ook de titel Zoon des Mensen vandaan. Met als alternatief Zoon van David. Maar beide titels vinden we bij de Heer. Zijn omgeving noemde hem Zoon van David. Hij zelf noemde zich Zoon van Adam. Nou ja, van Anthropos, dat betekent dan weer mens. Maar het woord Anthropos wordt voor mens, het Griekse woord voor mens, wordt inderdaad ook in de Septuaginta gebruikt als equivalent voor Adam. Net als bij, in onze Bijbels dat zo is. Hè? Ik bedoel, in onze Bijbels is dat niet nieuw. Het idee van dat je Adam vertaalt met mens bij gelegenheid. Ja, dat komt uit de Septuaginta. Zie? Dus komt het in het Grieks en van het Grieks komt het naar het Nederlands toe. Zo gaan die dingen. Maar de oorspronkelijke betekenis is die van Adam. Volgens alle oude principes, ik zeg het er altijd bij, als er iets moeilijks is, ik zeg er altijd bij, het is de enige manier waarop het werkt. De Griekse woorden van het Nieuwe Testament hebben de betekenis van de Hebreeuwse woorden waarvan ze de vertaling geacht worden te zijn. En of die vertaling dan correct is of niet, maakt ons dan ook niks meer uit. Begrijpt u dat? Het gewicht, de betekenis van het Hebreeuwse woord, wordt door het vertalen gehangen aan het gebruikte Griekse woord en eventueel aan het daarna gebruikte Nederlandse woord. En vandaar dat wij zitten met het woord Heren, wat we dan met hoofdletters schrijven, als vertaling voor Jehovah. Wat het dit is, het is niet de vertaling van Jehovah. Maar het fungeert als zodanig wel. En hoe komen wij eraan? Ja, omdat de Septuaginta dat gedaan heeft, die vertaalt Jehovah, die vervangt Jehovah door Kyrios, het Griekse woord. Nou ja, en dat zijn Joden die dat gedaan hebben, dus vooruit maar weer. En zo komen wij eraan, onze vertalingen zijn, ook het Oude Testament, zijn gemaakt toch heus in het zogenaamde licht of onder de invloed van de Septuaginta, zo is dat gegaan. En zo is ook het Nieuwe Testament tot stand gekomen. Dus zo moet het even uitgelegd worden. En bij deze dan maar even. Maar wat er dus staat is. Zoiets als. Dit is de wet, het voorschrift, het onderwijs van Adam. Ik ben erfgenaam geworden bij deze. Is David officieel via Nathan de profeet bestempeld tot erfgenaam van Adam. En dat is wat David zegt. Dat wil zeggen, hij kijkt naar, hij zegt, het is eigenlijk maar een klein ding, er wordt mij wat gezegd, maar het grijpt naar verre heen. in de toekomst, in elk geval. Maar het grijpt ook van heel lang geleden. Dat is het verhaal. Hij kijkt naar twee kanten. En hij staat er dan middenin. Nogal sterk middenin, want David leefde ongeveer 1000 voor Christus. Dat is 3000 jaar na Adam. En 3000 van en naar voren tot 3000 jaar tot onze dagen ongeveer. Kortom, tot aan de wederkomst van Christus. Dan kijk ik niet op 100 jaar nauwkeurig, dat is nou mijn punt niet. Maar zoals Abraham stond in het midden van de Oud-Testamentische geschiedenis, zo staat David in de geschiedenis van 6000 jaar van Adam tot Christus, naar wij denken. Maar zodra u er twijfel over hebt, dan zeg ik ook echt, laat me zitten. Maar het was ongeveer 1000 jaar voor Christus, ja. Iets verder terug, denk ik, maar toch maar. Kijk niet op een paar jaar. Dat zijn Davids woorden met die verrijkende strekking, uiteraard. En verder, maar daar heb ik geloof ik ook, daar heb ik wel bij stilgestaan, bij nadruk, bij de woorden vanaf vers 23. Want het punt is dat aan David weliswaar, maar dat is voor ons van groot belang ook, dat aan David weliswaar beloofd is de continuïteit van zijn koningshuis. Met betrekking tot Israël. Koningschap over Israël. Maar dat betekent automatisch dat dat volk Israël dus ook zou blijven. En ook bestendig zou zijn. Uiteraard. En dat is wat David ook aanhaalt. Wat hij dus ook begrepen heeft. Dat is vanaf vers 23. En wie is gelijk uw volk? Hij begint in vers 18 met wie ben ik en mijn huis. En in vers 23 krijg je nog zo'n stuk. En dat begint met wie is gelijk uw volk? Israël. Zie je, dat is meteen literatuur. Het is prachtig opgebouwd. Alsof het een psalm was. Maar het is gewoon prachtig proza. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een uniek volk op aarde? Deze keer kan je gewoon lezen uniek. Eén, in de zin van matchless. Hoe heet dat? In het Nederlands weergaloos. Maar dat ken ik ook niet meer. Onvergelijkbaar. Enig, uniek. Het welk God is heengegaan zich tot een... Dit is een Groninger die het vertaald heeft, hoor. Groningers gaan altijd heen om iets te doen. Zeg maar. Ja, het is in die taal, zo druk je dat uit, ja. Het welk God is heen gegaan zich tot een volk te verlossen. Heet dat een Groningsisme? Ja. En om zich een naam te zetten en om voor uw lieden... Dat is een misverstand, denk ik. De vertalers hebben even gedacht dat deze woorden gericht waren aan Israël. Maar dat moet gewoon zijn voor hen lieden. Of gewoon voor hen. Om voor hen, in alle gevallen blijft het gewoon dat volk, overigens. Maar anders krijg je een stijlbreuk hier. Dus ik zou het toch maar anders doen. Om voor hen deze grote en verschrikkelijke, schrikaanjagende, je schrikt, je is los. Ja. Verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uws volks, dat gij u uit Egypte verlost hebt, de heidenen en hun goden, hun machthebbers, hun goden verdrijvende uit Canaan namelijk. Wie is er zoals het volk Israël, dat door God hoogst persoonlijk, het lijkt me een mooi woord in dit verband, hoogst en persoonlijk, toch? Dat door God ook persoonlijk uit Egypte verzameld is geworden. En het was door de woestijn gebracht. Op Arends vleugel heet het bij gelegenheid. De goddelijke kracht. Gebracht is naar Sinaï en vandaar naar het beloofde land. Nou ja, het was dan wel met een omweg. Maar dat maakt het wat mij betreft nog bijzonderder. toch? De korte route, oké. Okay. Snel doorlopen, jongens, hebben we het maar gehad. Nee, 40 jaar. En het volk dan niet kwijtraken onderweg. Toch? Hoewel ik van mening ben dat er heel wat volk afgenokt heeft, hoor. Maar toen maar weer. En misschien was dat ook wel de bedoeling. Dat denk ik soms. Maar daar moeten we het later nog maar eens over hebben dan. Ik bedoel, als we meer licht hebben op dat onderwerp. Maar vooruit maar. Maar het is een bijzonder volk. Dat is wat David zegt. Het is een volk waarvan ik koning ben, waaraan mijn huis bevestigd zal worden. Maar wie ben ik en wat is mijn huis? En aan de andere kant, en wie is dat volk? Uniek. Onvergelijkbaar. Voor wie u deze dingen gedaan hebt. Voor uzelf, om u, om voor zich een naam te zetten, enzovoorts. En gij hebt uw volk, vers 24, gij hebt uw volk Israël u bevestigd. Het ging over de bevestiging, dat wil zeggen vaststelling van het huis van David, wat feitelijk nog gebouwd moest worden uiteraard. Maar tegelijkertijd gaat het dan dus ook om de bevestiging van Israël als volk. Let op, niet het Joodse. Ja, ik kom het van de week weer tegen. Alle 12 Joodse stammen. Ja, in serieuze bijbelstudie lectuur hoor. Dat was niet meer toevallig. Wat erg vind ik dat. Zulke dingen. Nee. Alle 12 Joodse stammen. Doe maar mee. Gij hebt uw volk Israël, uw volk Israël, u bevestigt u tot een volk. Tot in eeuwigheid. En dat is dezelfde term als in verband met de bevestiging van het huis van David. Toch? Uit vers 16. Uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid. En uw stoel, uw troon zal vast zijn tot in eeuwigheid. En David concludeert eruit. Dan blijft dus ook Israël vast tot in eeuwigheid. En niet met een onderbreking, maar gewoon continu. Het wordt gecontinueerd. De lijn van erfgenamen van Adam gaat nu officieel, bekrachtigd, bestempeld, goedgekeurd, gaat nu officieel inderdaad verder via David. En David concludeert, dan gaat dus de geschiedenis van Israël ook verder, want het zit aan elkaar vast. En zo is dat. En gij, heren, vers 24 nog steeds, zijt hun tot God geworden, want al die andere goden zijn uit het land verdreven. En gij, heren, gij, Jehovah, dat is dus wat er staat in de Septuaginta van 120 jaar voor Christus. Het heeft Kyrios, Heer in het Grieks, en daarom is het bij ons ook Heer geworden. Maar het had natuurlijk toch Jehovah moeten zijn eigenlijk. Maar je moet dat gewoon even leren dan. Hè? Nu dan, Heere God, doe dit woord dat gij over uw knecht en over zijn huis gesproken hebt, bestaan tot in eeuwigheid. En ga door daarmee. Doe dan dit woord bestaan. Tot in eeuwigheid. Dit Davidische verbond, om zo te zeggen. Doe gelijk als gij gesproken hebt. En uw naam worden groot gemaakt tot in eeuwigheid. Aansluitend bij vers 23. Zodanig dat men zegt, de Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, de Heer van de menigte, namelijk de Heer van alle heidenen. Is God over Israël. En het huis van uw knecht David zal bestendig zijn voor uw aangezicht. Dat is wat David bidt, hij zegt, Heer, hartelijk dank, ik hou u aan uw woord. Ik hou me aan. Eigenlijk is het zo dat een echt Bijbels gebed fundamenteel een beroep is op de beloften die God gedaan heeft. Wie hebben beloofd, dus het probleem ervan is dat wij dan wellicht de conclusie trekken dat als we daar alsnog om vragen, dat het misschien betekent dat we er niet in geloven. Maar je kan net zo goed de anderen zo van de vragen, de Heer, omdat hij beloofd heeft, want misschien is hij het vergeten. Zoiets, dat kun je zo uitleggen. Als je dat zou willen, kun je dat zo uitleggen. Mm. Maar als je het zou willen, kun je het ook uitleggen als dat het de uitdrukking is juist van geloof. Heer, u hebt dat gezegd. Ik heb het gehoord. Het is bij mij geland. Het is in mijn hart geplant. En Heer, ik leef eruit. Dankjewel. Dat is wat het is. En dat is de Bijbelse gedachte hierop. Nu dan, Heere, Heere, gij zijt die God en uw woorden zullen waarheid zijn, vers 28. En gij hebt dit goede tot uw knecht gesproken, zo believe het u nu en zegen het huis van uw knecht dat het in eeuwigheid voor uw aangezicht zij. Want gij, Heere, Heere, hebt gesproken en met uw zegen zal het huis van uw knecht gezegend worden in eeuwigheid. Zal gezegend worden in eeuwigheid. En dat vind je dan ook meteen terug in het volgende hoofdstuk, in de volgende geschiedenis. Dat is hoofdstuk 8, genoemd de krijgsverrichtingen van David. Krijgsverrichtingen van David. En als ik even over hoofdstuk 9 heen spring, dan krijgen we hoofdstuk 10. Ammonieten en Syriërs verslagen door Joab. Ja, dat zijn net zo goed krijgsverrichtingen van David. Want Joab was de inspecteur-generaal van, hoe heet ze, de veldbaarschal, de grote baas van de
legeroverste.
Van de legeroverste. Overste is een lagere rang, hoor. Trouwens, er zijn altijd nog minstens 4 rangen van generaals boven. Nou, toch maar. Het doet weinig de zaken. Waar het om gaat is dat David wordt hier bevestigd van Gods wegen. En daarna volgt de krijgsverrichtingen van David. Wat wij achter ons hebben is de geschiedenis van David die het moet opnemen op een of andere wijze tegen Saul. Hoofdstukken lang. Vanaf dat David ten tonele verschijnt is dat zo. De kwestie met Goliath en wat het maar was. Saul is aan de macht en dus de spanning. Saul moet eerst verdwijnen. En dat is inmiddels gebeurd. En inmiddels ook is die zoon van Saul verdwenen. Die het dan nog een jaartje of wat, een jaar of 5 geloof ik, heeft volgehouden. Is Bozet of hoe je maar heet. En dan vanaf hoofdstuk 5, hier in 2 Samuel, vind je dat David door alle stammen, en niet alleen Juda, maar ook door Israël, als koning wordt erkend. Zo heet dat. En daarna heette David veroverd Jeruzalem, wat stiks genomen onjuist is. Maar je kan het zo zeggen, maar hij veroverde Jebus. En de naam Jeruzalem komt heus pas daarna. Alleen terugkijkend kun je het zo zeggen. En dat gebeurt wel vaker natuurlijk, maar vooruit. Dat wil zeggen, hij verovert Jeruzalem, waar hij zijn residentie vestigt. Dan heeft hij wat te vechten tegen de Filistijnen. Zoals te doen gebruikelijk. En daarna moet de ark nog naar Jeruzalem gebracht worden. Zodat niet alleen David in Jeruzalem woont, maar de Heer ook. Uitgedrukt in de ark, uiteraard. En dan zegt David, nou ja, ik heb al een paleis. Nou moet ik nog een huis bouwen voor de Heer. Dat lijkt me een goed plan. Een tempel, definitief. Beslot David heeft ook lang in tenten moeten wonen in de woestijn, de vlucht voor Saul. De Heer heeft ook jarenlang in tenten moeten wonen, namelijk in de tabernakel of later in een tent naar het schijnt. Hoe dat precies zit, weten we niet. We volgen alleen de Ark des Verbonds die daarin staat. Maar David zegt dan moet de Heer ook in een huis wonen en dan ben je in 2 Samuel 7, waar de Heer tegen David zegt, nou, nog maar even niet. Dat komt later wel. Maar ik vind het wel een aardig plan, maar ik zal voor jou een huis bouwen. En de eerste volgende wordt dus Salomo. En die zou dan, uit het huis van David, die zou dan voor de Heer een huis bouwen, de tempel. Wij kennen dat verhaal allemaal. Maar we hebben nog verder, behalve met Filistijnen, hebben we nog helemaal niet van doel gehad met het buitenland, met volkeren of wat dan ook. Dus David settelt zich hier. Dat is wat het is. En vanaf de kant van de Heer wordt hij ook gesetteld. Zo van, oké, dit is het dan. David is mijn koning en dit, hij wordt de stamvader van de dynastie. Dat wil zeggen van het Davidische koningshuis en dat zal zijn tot in eeuwigheid. Dat is dan definitief en daarom steeds het woord bevestigd, bestendig zijn en onbepaald en wat het wel was allemaal. Dat is het. Maar nu krijgen we vervolgens de zogeheten uitbreiding van het rijk van David. David namelijk, en daarmee Israël, aan wie logischerwijze de omliggende volkeren onderworpen worden. Niet omdat David agressief is, dat was hij hiervoor niet, dat is hij niet, maar omdat de buurvolken agressief zijn. Dit is normale, dat mag ik u nou eens uitleggen, dat is wel aardig, dit is normale politiek. Als je buurlanden dreigen machtiger te worden dan jij, dan moet je er dringend wat aan doen. We beginnen met de handelsembargo. Nou, ik zal er verder geen voorbeelden van noemen, maar zo werken die dingen. Kijk, door een samenloop van omstandigheden zijn wij Nederland geworden ooit. Want wij waren een verzameling hertogdommen, graafschappen, bisdommen en hier en daar wat particulier bezit. In de tijd onder het gezag van een Habsburger. Dat wil zeggen, dat was een Spanjool bij gelegenheid. Maar ja, dat had ook een Duitser kunnen zijn. Dat waren ook de Habsburgers in de tijd, de Oostenrijkers later. Maar en in Nederland hebben we daar dus, hier in de Lage Landen hebben we daar problemen mee gehad. In de dagen van de reformatie enzovoort, toen lag het nog meer overhoop. En dat heeft ertoe geleid dat er de 17 in Nederland, de Lage Landen om zo te zeggen, in opstand kwamen. Zo ongeveer een beetje, zo algemeen, tegen de koning van Hispanje, die wij altijd geëerd hebben, zoals het lied zegt. Maar dat heeft niet zo heel lang meer geduurd na het dichten van het Wilhelmus. Want Wilhelmus was weliswaar opgevoed door de koning van Hispanje aan het hof. Dat zat weinig anders op. Maar die heeft er zich toch van losgemaakt uiteindelijk. En al die kleine landjes dan toch min of meer een zelfstandige republiek werden. Nou, het was een verenigde republiek. Het was de republiek der uiteindelijk 7 Verenigde Nederlanden, want de zuidelijke Nederlanden, dat is niet gelukt. En die kwamen onder het gezag van Oostenrijk, ook een Habsburg, maar Oostenrijkse Nederlanden, wat dat was. Via de Unie van Atrecht was dat. En de noordelijke Nederlanden, die werden zelfstandig onder de Unie van Utrecht. Dat kan je onthouden, toch? Nou goed. En toen werden de 7, het waren er ooit 17, maar goed, het waren er nu nog maar, de Republiek der 7 Verenigde Nederlanden. Heb u dat nog? En dat gelukt is, dat een zelfstandig land geworden is, dat was omdat ze in Pruisen, dat laten we zeggen Duitsland, ik zal het u niet al te moeilijk maken, Aan de andere kant zijn we in het oosten, maar ook in het westen, in Bretagne, bang waren voor de macht van Spanje. En zelfs de Fransen waren bang voor de macht van Spanje aan de zuidgrens. En dan zouden die Spanjolen ook nog aan de noordgrens hebben, in de Nederlanden. Die vonden het wel prima dat hier de Spanjolen verdreven werden. Vooral als het dan allemaal nog ging op kosten van de Nederlanden. Want Brittannië heeft nog weliswaar ooit iemand gestuurd om hier orde op zaken te stellen. Dus zijn naam ontschiet me nu. Maar, hoe heet die man? weet ik veel. Maar die is weer, die hebben ze om hulp binnengehaald, maar die is weer verdwenen enzovoort. En het moest allemaal zelf opgehoest worden. Maar toen het een keer, laten we zeggen, toen het een keer zover was, kregen de Nederlanders hun steun van de buurlanden. Omdat ze bang waren voor Spanje, dat was alles. Ze hadden de tijd dus mee. En dat was het dan. Ze hadden liever een buffer. En de Britten hadden er al reden voor, gedurende heel hun bestaan bang geweest voor de Saksen uit het oosten, voor de Pruisen, voor de Duitsers. Dus die hadden wel graag een bufferstaat tussen de Nederlanden. Heb je dat? En bij gelegenheid, de zogenaamde Duitsers vonden het ook wel prettig dat ze niet meteen tegenover de Britanniërs, tegenover de Britten aan de Nederlandse kust woonden. Dit is een Spanisch veld, dus Nederland heeft moeten fungeren als een bufferstaat. Dat is de historie. En daar heeft Nederland erg veel baat bij gehad. Ze heeft erg veel ruimte gekregen op de wereldzeeën. Dat heeft niet zo lang geduurd, dat is ons gouden eeuw geweest en daarna is het zaadje in elkaar gedonderd. Maar gelijk het is te deze dagen, die zin moeten we er weer uitknippen natuurlijk. Dat had ik weer niet zo mogen zeggen, want het is weer zo negatief. Maar ongeveer zo is het wel gegaan, hoor. Zo maar weer. En daarmee hebben wij als Nederland ook waarschijnlijk ons bestaansrecht weer verloren. Om nog een paar redenen, maar daar zal ik u besparen. Want het ging me alleen maar om het idee van dat als het buurland te machtig wordt, dan moet je er wat aan doen, op een of andere wijze. Moet je iets tegenover staan. Dat is het bekende Spanisch veld, gaat over internationale verhoudingen, dat is geven en nemen, enzovoort. En niet alleen is dat in de politiek zo, dat is zelfs zo in het bedrijfsleven. Een paar concurrenten erbij is leuk, maar ze moeten wel ongeveer op gelijk niveau blijven. Dan kun je nog eens wat met ze regelen onderling. Maar als er iemand te veel macht krijgt, een monopolie krijgt, zal ik maar zeggen, te veel macht krijgt, ja, dan word je zelf klein en dan ben je te dood opgeschreven. Dan gaat het niet meer. Heb je dat nog? Het is allemaal tamelijk ingewikkeld, maar uiteindelijk is het dan ingewikkeld hoe het allemaal werkt. Maar dit is het beginsel. Machtsverhoudingen zijn dat. Het is geven en nemen, maar goed opletten dat er niemand te sterk wordt. Ze hebben mij uitgelegd dat het bij het kater ook zo is, maar daar heb ik geen verstand van. Dus dat kan misschien iemand anders een keer komen uitleggen. Maar dat vind je hier dus ook. De buurlanden om David heen krijgen in de gaten dat daar in dat betrekkelijk kleine land toch, dat daar iets groots zich aan het ontwikkelen is, dan wel ontwikkeld wordt. Want die David, dat was eerst helemaal niks. Maar ja, we zijn nu enige tientallen jaren verder, alles bij elkaar. Nou ja, twee tientallen jaren, zoiets, dat valt wel mee. Maar we zijn een poosje verder en David is inderdaad aan de macht gekomen. En niet gering. Naar het schijnt. Er is daar rijkdom aan het verzamelen op een of andere manier al. Ja. Want ja, hij had een machtige bondgenoot. Natuurlijk hebben we het erover gehad. Een paar hoofdstukken terug. Twee, drie hoofdstukken terug. Wanneer het maar was. Toen David aan de macht kwam, namelijk. Toen kreeg hij meteen een paleis gebouwd. Aangeboden van Hiram. En ja, dat was Atyrus. En dat was de grote haven aan de Levant, aan de oostkust van de Middellandse Zee, dat heet de Levant. Dat is de grootste haven daar eigenlijk. En dat wordt ook de basis geacht te zijn geweest van het rijk van de Feniciërs. Dat rijk was 3 kilometer breed, van de kust tot aan de bergen. Dat liep je, als je een beetje doorliep, loop je er een uurtje heen en weer. Hoezo het Rijk van de Feniciërs? Dat was op de boot, op het schip, de wereld over. Dan weet ik wel dat in die dagen nog niet zo heel groot was. De grote bloei daarvan kwam pas later. Maar de zeevolken, dat schrijf je met een hoofdletter Z, de zeevolken, dat is een naam uit de algemene geschiedenis. Ja, er waren volken die op zijn minst de hele Middellandse Zee bevoeren. En daar oorlog voeren en handel dreven en wat het maar was. Het is een beetje omstreden wie dat precies allemaal waren. Het rust op enige misverstanden, omdat men Israël daar niet in betrekken wil. Want dat komt uit de Bijbel, dus dat mag daar geen rol in spelen. En het Davidische huis uiteraard ook niet, dus het blijft allemaal een beetje ingewikkeld. Maar het is algemeen erkend dat in die dagen er levendige zeevaart was. In elk geval in de Middellandse Zee. En daarbuiten, nou ja, dat zijn vermoedens. Nou ja, de hoogtijdagen van de Fenicius komt hierna eigenlijk. En dat komt in de dagen van David. En daarna de hoogtijdagen, ongetwijfeld die van Salomo, daar heb ik geen twijfel over. Ja, dat is enkele tientallen jaren later. Maar het is hier al aan de hand, want van David weten we dat hij een verbond heeft, een overeenkomst heeft met Teres. En voor zover Israël zelf geen, voor zover Israël geen zeevarende natie was, was het wel. Maar dat laat ik even liggen. Voor zover het geen zeevarende natie was, moet toch erkend worden dat die route, dat gaat over geld, gaat over economie en zo, en macht. Dus dat er wel was vanwege zijn liaison met Teres. Afgezien daarvan, wij weten dat in die dagen, jaren, vele jaren, Teres in zichzelf weer een verbond had, een liaison had met Egypte. Dat weten we, omdat we ook uit de archeologie zou ik maar zeggen. Vanwege het zederhout enzovoorts, dat uit Egypte, dat uit Tyrus moest komen vanaf de Libanon en wat ze in Egypte nodig hadden. Inderdaad, voor de bouw, zeker van de paleizen, overigens, waarvan hier en daar nog wel eens wat teruggevonden wordt. En ook voor de schepen, voor de scheepvaart. En niet alleen de schepen zelf, maar in het bijzonder ook de masten. Want Egypte was ook een zeevarende natie. Met dank aan, die naam hebben we niet te binnen schieten. Van, wat is die man? Van de Kon-Tiki enzovoort, van het vlot, en van de papyrusboot. Wat heet die man ook weer? Ja, zeg nou eens hard, want ik versta het niet. Tor Heyerdahl, ja. Denk het wel tenminste. Heb ik het nou goed? Ja, geloof ik wel. Nou, weet ik het niet zeker meer. Maar zoiets. Die man die zegt, maar die eilanden en Amerika en die eilanden stil oceaan moeten bevolkt zijn geworden vanuit Egypte. Hoe kwamen ze dan met een vlot? Ja, dan konden ze toch niet. Toen zei die man, wacht even, dan zal ik dat even voordoen. En ergens eind 40e jaren, 1950 of net ervoor geloof ik, heeft hij dat dus gedemonstreerd met dat vlot. En later heeft hij nog eens een keer gedemonstreerd dat je dat ook kon doen, zelfs met een papyrusboot. In tweede instantie schijnt hem dat ook gelukt te zijn, maar precies weet ik dat niet meer. Eén keer misgegaan. Torreira, ja? Je was het, ja, was geloof ik. Ja. Nou ja, zoeken we nog op. Doet er ook niet zoveel toe. Maar ze waren zeevaren. Wij moeten daar vooral niet te gering over denken. Daar ontstond dus een machtig rijk aan de kust van de Middellandse Zee. Met een handel wijdverbreid over zee. Dat was in Nederland in de tijd ook zo. Daarom onze gouden eeuw berust op onze scheepvaart. Echt wel. De wereld over. En daarom hadden we later ook, vervolgens hadden wij zelfs 4 Engelse oorlogen. Niet omdat we echt ruzie hadden met Engeland, maar Engeland als groot eiland en als eilandengroep vond dat het recht over de zee hen toekwam. En dan zit je elkaar in het vaalwater, heet dat. Daarom heet het ook het vaalwater. En dat is, dat is problematisch geweest tot in de 19e eeuw aan toe. Tot na de dagen van Napoleon nog, maar wat toen maar weer. Zoiets. Maar u moet zich voorstellen dat daar een rijk, een koninkrijk aan het ontstaan is. Dat onder Saul, dat werd niet wat. Dat was gedonder met wetten en regels en weet u wel, Saul. Maar nou zijn we onder David, die heeft zijn connecties met de buren. Die heeft de Filistijnen verslagen. Dat was al in hoofdstuk 5. Daar kwam hij dus. En nu had hij nog van de Heer zelf deze belofte mee. Dat zal hem ook enige... Hoe moet ik dat
courage
zeggen?
Courage gegeven hebben.
Ja. Aplomb, zelfverzekerdheid is niet helemaal een goed woord. Maar toch wel zoiets, ja. Iets dat ik al vaker heb aangehaald. Want sinds dat de Heer hem via Samuel tot koning gezalfd had, kon hem ook weinig meer gebeuren natuurlijk. En nu bevestigt de Heer nog zijn huis, dus dat zit wel goed. Ja. Het is moeite waard om wat voor te vechten. En ja, hij staat me niet alleen ervoor. En dus lezen we nu verder over krijgsverrichtingen. Het geschiedde daarna, 8 vers 1. Het geschiedde daarna, en het geschiedde vervolgens dat David de Filistijnen sloeg. Dat is natuurlijk, ja, als u nou echt niks meer te doen hebt, dan gaat u eens nakijken de hoeveelste keer dit
al staat, is
dat David de Filistijnen sloeg. Maar, rare jongens, die Filistijnen hoor. Ja. En bracht hen ten onder. En David nam Metech Amma uit der Filistijnen hand. Nou kan je meteen vermoeden dat dat dus de naam is van de een of andere nederzetting. Metech Amma. Dat hij uit der Filistijnen hand nam.
Ja.
Voor zover wij weten.
In de nieuwe vertaling staat op. Op dan de Filistijnen het bestuur over de hoofdstad.
Ja, die hebben het weer meteen uitgelegd. Nou ja, goed, dan hoef ik het niet te doen. Dus, en weet je, gamma. Dit is vermoedelijk. Dit is vermoedelijk, dus dat lees je zo. Dat zal de naam van een stad zijn die we niet op de kaart kunnen vinden. Want het staat niet op de kaart. Dus. Maar er zijn zoveel plaatsen in de Bijbel die niet op elkaar staan. Dus, maar het schijnt nogal belangrijk te zijn. Waarna de vraag is, is dat misschien ook te vertalen, die naam? En dan moet je zeggen, ja, met enige moeite is het wel te vertalen. Want Amma wordt vertaald met moeder.
Mama. Ja.
Iedereen weet het. Mama. En Metech wordt vertaald met een, zo klein mogelijk neemt, een bit. Juist. Ja. Maar liever vertalen ze het met bridle.
Ja, ja. Top.
Zoals het lied zegt, there is a bridle hanging on the wall. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur, juist. Van de familie Huisman, dat is van de Kilimanjaro Alliance. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur, waarnaar ik zo tuur, elk uur en dat soort dingen. Want het paard is dood, maar het paardenhoofdstel hangt aan de muur. There is a bridle hanging on the wall. Prachtige smaak. Maar dat is een bridle. Een hoofdstel, wat je, hoe je dat maar noemt. Maar het idee is dat wij hier van doen hebben met een term ongeveer in de betekenis van metro. Wat zei ik? Amma. Het Latijn daarvoor is mater. Moeder. Mater. En metro is echt het woord mater, moeder.
Ja.
En dan krijgen wij het woord metropolis. Ja. Metropool. En metropolis betekent niet hoofdstad, het betekent letterlijk moederstad.
Oh.
Metro. Waterpolis, de moederstad. Later lees je in de Bijbel, wil u echt weten waar het staat? Later lees je in de Bijbel ergens over een stad die heet Abel nog wat, drie namen. Een stad die genoemd wordt een moeder in Israël. Nou, moet even kijken hoe ik het kan vinden hoor. Abel Bet Maacha. In 2 Samuel 20. Waar de naam staat in vers 15. Kortheid zal van Abel, maar daar staat het voluit. Abel Bet Maacha. En in vers 19 wordt die stad genoemd een moeder in Israël, toch? Juist. Een moederstad, een belangrijke stad. U weet toch dat Jeruzalem dat boven is? Ons aller moeder is. Maar ons woord metropool betekent precies hetzelfde. Een moederstad, dat is een klassiek begrip. En voor zover wij metro hebben en het is de ondergrondse, ja, dan komt dat gewoon omdat het de stadsvervoer was. Het vervoer, stadsvervoer van de metropool, van een grote stad, van een moederstad. En dat wordt dan afgekort tot metro, maar ja, dat is een beetje raar. Net als een mobieltje. Dat is een telefoon. Daar kom je niet achter hoor, met al je etymologie en woordenboeken niet. Dat een mobieltje, dat een... hè? Ja, en de Duitsers noemen het een handy. Een Engelse term, dat is ook nog nooit vertoond. Maar een handy, iets wat je in de hand houdt, een handig ding. Het is een telefoon of zoiets. De woorden, ja, het is heel moeilijk. Maar Metech Amma hebben we nou al lang genoeg bij stilgestaan. Dat bid of het hoofdstel, u weet toch waar zo'n ding voor dient? Een bid en eventueel een bid met alles erop eraan. Het hoofdstel, dat is om het paard te leiden. Mee met een korte ei, ja. Om het paard te leiden, te sturen enzovoort. En een metropolis, een moederstad, is een stad van waaruit de ommelanden, voor de Groningers, bestuurd worden.
Ja.
Dat is het, een metropool. Een stad waar het bestuur zetelt. En Metech Amma is dus, zo heel heet, de stad waar het bestuur zetelt. Over de Filistijnen. Je bent dus bij de grootste stad, de belangrijkste stad bij de Filistijnen. En dat was Gat. Dus dat is wat het is. Verder heb ik er niets over te melden. Dat is wat het is, Gat. De metropolis. De moederstad. Nam hij uit de Filistijnen hand. Onder het vers staat in mijn Bijbel verwijzen naar 1 Koning 18 vers 1 en zo verder. En zo voorts.
Kronieken.
Wat zei ik het verkeerd? Oh.
Kronieken.
Ja, 1 Kronieken. Ja. 1 Kronieken 18 vanaf vers 1. Dat is, dat hoofdstuk is gewoon hetzelfde. Zo goed als. Ik weet niet waar de verschillen zitten, maar het is gewoon hetzelfde. En later hebben we het er nog wel over. Want 2 Samuel 10 komt overeen met 1 Kronieken 19. Met als conclusie dat 2 Samuel 9 alleen hier vermeld wordt. Dat is het verhaal over Mefiboset. Die is er als het ware tussen geschoven. Of als je het andersom zegt, dan is het in 1 Kronieken weggelaten. Zo kun je het ook zeggen natuurlijk. In 1 Kronieken vind je dus 1 Kronieken 18 en 19 over krijgsverrichtingen van David. Allebei in elkaars verlengde. Alleen hier in 2 Samuel 8, 9 en 10 wordt het onderbroken door het verhaal van 2 Samuel 9. Maar ja, dat gaat ook over de onderbreking eigenlijk, dus ja, maar daar hebben we het later wel weer over. Maar deze geschiedenis staat dus inderdaad ook vermeld in 2 Kronieken. Niet alle geschiedenissen van David staan in twee verschillende boeken, maar dit dan weer wel. En er zijn ook wat verschillen, maar daar kom ik waarschijnlijk wel op, voor zover het echt belangrijk is. Maar terug naar 2 Samuel 8 dus, dan wel 1 Kronieken 18. Hij sloeg de Filistijnen en nam Gat, de moederstad, de belangrijkste stad. Dat is de reden waarom deze naam gebruikt wordt, in plaats van de naam Gat. Nam hij uit de Filistijnen hand. Hij moet Gat trouwens goed gekend hebben, want hij heeft er nog enige tijd doorgebracht in de tent. Ook sloeg hij de Moabieten. Dat is, de Filistijnen zijn zuidwest in Israël. Moabieten is oost. Moabieten is ongeveer de oostzijde van de Dode Zee, van het Zanddal, dan wel de Dode Zee. Langzamerhand weet je dat, hè? In het zuiden Petra. In het zuiden heb je Edom, Petra, enzovoort. En wat noordelijker krijg je dan Moab. Dat is ruw gezegd ten oosten van de Dode Zee. En dan noordelijker heb je daar Ammon. Dat is te onthouden, want daar ligt Amman, de hoofdstad van Jordanië. Die hebben de oude namen. Boven water gehad, want die plaats heeft ook andere namen gehad, waaronder Philadelphia.
Oh ja.
En nog iets met Rabba. Ons.
Rabba.
Rabba, ja, inderdaad. Ja. Rabba. Rabba Ammons. Rabba de kinderen Ammons, ja. Maar ze hebben de naam Ammon weer naar boven gehad. Maar goed, dat is nou het punt niet. Ook sloeg hij de Moabieten, dus de zuidoostkant. En mat hen met een snoer, doende hen ter aarde nederliggen en hij mat 2 snoeren om te doden en een vol snoer om in leven te laten. Sorry, details besparen, bovendien die zijn gewoon toch verzonnen. Maar wat hij wel doet is dat hij 2/3 van die Moabieten uitroeit. Zullen het niet meer een grote meerderheid is. Hij roeit niet de volk uit, maar laat hem wel wat leven. Maar wordt gewoon kleiner gemaakt. Afgekort, hoe zit er zoiets? Alzo werden de Moabieten David tot knechten brengende geschenken. Logische wijze. Onder geschenken moet u niet denken dat het een leuke feestelijke aangelegenheid is of iets dergelijks. Het betekent gewoon dat ze moeten betalen. Brengen de delen. Delen is een oud woord voor geschenken, maar het betekent gewoon dat ze belasting moesten betalen. Ze worden ondergeschikt gemaakt enzovoort. Tribuut betalen, daar gaat het altijd om, want de economie is belangrijker dan de politiek. De politiek is daar ondergeschikt. Andere volkeren worden onderworpen, want die moeten dokken. Brengende geschenken. En daarna volgt vers 3, dit is min of meer zuid, west, zuidoost. Maar daarna volgt, David sloeg ook Hadad Ezer, de zoon van Rechob, de koning van Zoba, toen hij heette om zijn hand te wenden naar de rivier Frat. En David nam hem, daar waren ze al, David nog even. En vers 5, de Syriërs van Damascus kwamen om Hadad Ezer, de koning van Zoba, te helpen. Maar David sloeg van de Syriërs 22.000 man. En David legde bezettingen in Syrië van Damascus en de Syriërs werden David tot knecht te brengen. De geschenken, en daarmee zijn we er nog niet, maar ik was het even gauw. Om aan te geven dat David hierna dus zich moet bezighouden met wat aan de noordgrens allemaal is. En die route, want je hebt van doen met een route, die route leidt in ieder geval tot de Eufraat. En wat gebeurt in deze 2 hoofdstukken, 8 en 10, of anders 2 Kronieken 18 en 19, is dat Davids rijk wordt uitgebreid tot aan de Eufraat. Precies zoals de Heer het oorspronkelijk aan Abraham beloofd heeft, alleen heeft maar kort stand gehouden. En daarom duidde ik de samen op. Maar het is wel wat in zeer korte tijd gebeurd. Niet alleen daarvoor voor koning van Israël, maar van het hele gebied daar in het Midden-Oosten tot aan de Eufraat aan toe. En dan heb ik hier, voor, en mag even uitdelen, ik heb wat kaartjes meegenomen voor wat het waard is. Ik weet niet waar ik dat vanuit heb, uit iets Nederlands, kaartje. En daar staan dan Soba, Bet Rego, Bet Maaga, Geesur, Top, en die namen die hier genoemd worden staan hier op het kaartje en enigszins toegelicht. Dus ja, dan heb je ook wat voor wat het waard is. Kost niks. Kortom, David verovert eerst wat, regelt eerst wat in het zuiden, zo links en rechts, de Filistijnen en de Moabieten. Edomieten komt later, dat is pas in vers 14. Maar vanaf vers 3 richt hij zich tot het noorden. Dat is, David sloeg ook Hadad Ezer, de zoon van Rechob, de koning van Zoba. En ik heb u dat kaartje gegeven. Dat zijn allemaal Syriërs feitelijk.
Ja.
Afstammeling van Aram. Vertaald met Syriërs. Maar dus net als Nederland, zal ik maar zeggen, bestonden het allemaal kleine provincies met hertogen, graven en wat het maar was, koningen heet het. En die evenreen komen ze aan de beurt. David sloeg ook Hadad Ezer, de zoon van Rechob, de koning van Zoba. Toen hij heen toch om zijn hand te wenden naar de rivier Frat.
Oh, ja.
Omstreden is... Wie heen toog om zijn hand te wenden naar de rivier Frat? Want dat zou David geweest kunnen zijn.
Ja.
Maar het zou ook nog eventueel kunnen slaan op Hadad Ezer. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het toch gewoon over David gaat. Want David... richtte zich wel degelijk naar de rivier Frat. Alleen ben ik niet geneigd te lezen dat hij dat hier aan het doen is en dat hij dan onderweg deze Hadad Ezer tegenkomt. Maar dat het een uitspraak is in het algemeen, David breidde zijn rijk uit tot aan de Frat. En ik ben je nu aan het vertellen hoe dat allemaal ging. Ik bedoel, dat is dit hoofdstuk dan, waarin verteld wordt hoe dat allemaal ging. En de eerste die je daarbij tegenkwam, in die richting, was die Hadad Ezer. En daarna moet je hem even omdraaien en zeggen, nou ja, hij kreeg van doen met die Hadad Ezer. En die, maar terwijl hij die Hadad Ezer sloeg, was David dus meteen onderweg met zijn legers... in de richting van de Eufraat. Want dan moet je in Israël eerst naar het noorden. De bekende route, zeg ik altijd. Je kan niet anders, naar het oosten, dat is niet te doen. En naar het westen gaat sowieso niet, naar het zuiden gaat ook niet. Dus je moet naar het noorden, dan kom je voorbij de bronnen van de Jordaan. En een eindje daar voorbij kom je bij de bronnen van... Nou, eentje. Maar kom je bij de bronnen van Eufraat en eventueel Tigris. En die volg je dan weer naar het zuiden. Dat wil zeggen naar het zuidoosten. In het zogeheten Tweestromenland. Bij ons heet zoiets de Betuwe. Nou ja, het heet het land van Maas en
Waal.
Wij wonen ook in het Tweestromenland. En Babylon, dat is... is Den Haag, toch? Nou, nou goed... die maar even tezijde, maar Tweestromenland, Sinjar heet het ook in het Hebreeuws, maar wij kennen het als Mesopotamië, dat is de letterlijke vertaling van Sinjar, het land van de twee stromen. Nou goed, maar de Eufraat, zoals gezegd, zou de grens van Israël zijn. En die kant ging het nu op, dat is wat hier vastgesteld wordt, en onderweg komt deze haal dat eens tegen, maar ik denk dat het andersom is, want ik heb dit hoofdstuk al eens uitgelezen, en hoofdstuk 10 trouwens ook, en bovendien ook in Kronieken 18 en 19. En daar blijkt uit dat, of David nou wilde of niet, de omstandigheden waren zodanig dat als hij zijn vijanden zou verslaan en dat zou blijven doen, zou hij vanzelf bij de Eufraat uitkomen. En waarschijnlijk zelfs er overheen ook nog. Gezien de volkeren die genoemd worden, die betrokken worden in deze strijd, want die volkeren die hier genoemd worden, die sluiten dan ook nog overeenkomsten en ze huren van elkaar legers om David een kopje kleiner te maken. En het resultaat is dat ze verliezen en daarmee hun positie kwijtraken. Ja. En David wint dan. Zo gaat dat dan. Nou. Onderweg dus naar de Frat, zodat je vanaf vers 3 weet waarheen we onderweg zijn. Nou ja, David nam hem 1000 af. Geïnterpreteerd wagens. De commentaren hadden zich gewoonlijk bezig met dat dit toch wel erg grote aantallen zijn, dat het eigenlijk niet kan en dat het misschien anders zou moeten zijn. Langzamerhand in de loop van de tijd ben ik gaan denken dat het misschien toch wel klopt, laat het maar staan. Want je komt nog veel meer getallen in de Bijbel tegen, waaronder ook nog volkstellingen en zo. En het lijkt mij dat dat redelijk klopt. En als je zegt, maar dat zijn grote aantallen, zo, ja, dat zijn het ook, ja. Ja. Ik hoor wel eens grote aantallen noemen in verband met de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog. Oké, dus de grotere gebied naar het schijnt, dat betwijfel ik, maar hier in Europa was dat hoofdzakelijk. En hoeveel slachtoffers dan vallen enzovoort. Het zijn miljoenen. In de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, zijn het niet wat grote getallen? Ja, onvoorstelbaar groot. Maar het gebeurt wel. Ja, het, ik vind het ook onvoorstelbaar. Ik zie nog wel eens bij gelegenheid van die films over op televisie. Meestal diep in de nacht of zo. Of heel laat in elk geval. Films over Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Enzovoort. Laatstelijk nog over de optrekkende leiders van Hitler naar Rusland. Kort geleden, een paar dagen terug. En daar hoor je ook getallen en daar zie je opnamen van. Echte opnamen dus. Het is onvoorstelbaar. En dat gebeurde in, nou niet in uw dagen dan, maar net ervoor dan, vooruit. Maar dat kun je niet voorstellen. En toch gebeurt het. Er hoeft maar weinig te gebeuren. En dat gebeurt weer. Zo is de mens nou eenmaal. En het zijn inderdaad verschrikkelijke aantallen. Nou ja. David nam hem 1000 wagens, zegt men, af. En 700 ruiteren. En 20.000 man te voet. Ja. Je vraagt je, ja, waar komen al die mensen vandaan? Dat kan toch moeilijk zijn van die Hadad Ezer uit Zoba zijn. En dan moet ik u zeggen, ja, dat vermoeden heb ik ook, maar er staat hier verder niks bij. Dus ik wilde het er toch maar bij laten. Maar te vrezen valt, en later wordt dat ook vermeld, de andere gelegenheid, dat deze legers dan in dit geval dus wel onder het commando, dan wel onder het initiatief stonden van deze Hadad Ezer. Maar het wil niet zeggen dat het allemaal eigen volk was. Per slot. We hadden het dan toch even over de 80-jarige oorlog. Ja. En nog veel later. En het zal u gedacht zijn hoeveel
huursoldaten.
Hoeveel buitenlandse huursoldaten. In staatse dienst heette het. Soms in prinselijke dienst, maar in staatse dienst. Stonden en dus vochten tegen de Spanjaarden enzovoorts. Ja. Hebben jullie dat nog? Ik heb in mijn voorslag ergens een familie Ros. Dat wist ik ook niet, maar dat familie Ros. Maar dat schreef je oorspronkelijk met twee S'en, dat zijn Schotten. En dan had je nog in Nederland, hoe heet die voetballer, Makai? Ken je Makai?
Ja, Makai.
Maar, en je had in Nederland zelfs baronnen makaaien, in de 19e eeuw in elk geval. Goed, nu zit, weet ik niet, nou ja, hoe het zit. Het hoofd van de familie Makaaien hier in Nederland, die werd erfgenaam alsnog van de Schotse tak, omdat die uitstierf. Die is dus nu de zoveelste, weet ik veel, wat graaf of hertog is, of squire, voor een
mij.
Weet ik allemaal niet zozeer. Maar in Schotland, maar we moesten die in Nederland. Ja, er waren militairen. Een heel Schots regiment. Heel Schots regiment. Want een regiment was gewoon een onderneming. Iemand richtte gewoon zo'n regiment op. En dat kon je dan huren. Als bij een uitzendbureau. Nee, echt waar. En die waren hier in Nederland gelegen, de Schotse regimenten. De geschiedenissen daarvan zijn ook bekend, waar ze gelegen waren en dat soort dingen weer. Dus had je Ros, Makaai, daar waren Schotten, dan had je nog meer. Nou ja, mijn familie heb je dan nog Kam, die waren Zwitsers. Maar er waren Zwitserse militairen, vroeger geschreven met twee M's en later in Nederland met één M, Kam, staat nog. Maar er waren Zwitsers van huis uit. Ik ben nooit naar het dorpje geweest waar ze vandaan kwamen. Steile berghelling enzovoort. Bezoek ik daar een begraafplaats, doe ik altijd dan. Kijk hoe die mensen hier allemaal heten enzovoort. Nou ja, de helft van die mensen. Ik heb allemaal foto's gemaakt, maar dat had ik net zo goed niet hoeven doen. De helft van die stenen stond de naam Kam. Dus sommigen heten Kam Kam.
Ja,
logischerwijze.
Kam Kam.
Ja. Dus ik bedoel maar, dat zijn buitenlanders en die worden gehuurd. Ja, wij kijken daar nou raar tegenaan. Ja. Maar zo ging het. Het was gewoon een gewone vak. Enzovoort. Nou ja. En dat gebeurde hier ook namelijk. Dat lezen we bij gelegenheid nog, maar ik wil niet al te veel heen en weer schieten. Want het heeft niet zoveel zin. Ik vind het al mooi genoeg als u begrijpt wat hier besproken wordt. Namelijk dat Davids rijk wordt uitgebreid. Min of meer zijn ze ondanks, dat wil zeggen. Hij krijgt met vijanden van buiten te doen. Die hem in zijn ontwikkeling, in zijn opkomst proberen te remmen of meteen onderuit te halen. Ja, en dan vecht hij daartegen en dan, nou ja. Dan wint hij dat, hè. Dus David nam hem 1000 wagens af en 700 ruiter en 20.000 man te voet. En David ontzenuwde alle wagenpaarden. En als je in de Statenvertaling leest over zenuw, dan is het...
De pees doorsteken.
Een pees. Eventueel een spier.
Ja.
Ja. En in dit geval, of bij een paard ook een Achillespees heeft, weet ik niet. Maar die snijden ze dan door. Gaat het beest niet noodzakelijk dood van, maar voor de... Voor alle praktische doeleinden is het best onbruikbaar. Zo deed men dat. En in de oorlogvoering deed men het zelfs onderweg. Zodat men de kans had. Nee, maar even met de missie het paard even. Ik overdrijf nu wat. Maar dan, oké, met een bijl. Maar dan heb je het best buiten werking gesteld. Hè? Ja, dat is weer wat anders dan bandenlek prikken. Nou ja. Ja, ik vind het ook geen smakelijk verhaal. Maar ja. Maar het is een kwestie van leven of dood. Men vecht voor zijn eigen bestaan. Dus ja, dan, ja. Zo gaat dat. Hij ontzenuwde, heet dat, alle wagenpaden. En dat is waarom men het woord wagen heeft in kunnen vullen in het begin van het vers, hè. En hield daarvan 100 wagen over. Dat is oorlogsbuit en het is misschien toch wel een idee. Het idee is bovendien dat Israël van oudsher geen paarden had. Men probeert ons trouwens wijs te maken dat ze die in Egypte hebben opgedaan. Maar dat weet ik veel. Je moet niet alles geloven natuurlijk. Maar de Egyptenaren hadden paarden en wagens. Dat weet je wel, bij de uittocht uit Egypte zijn die daar omgekomen in de Schelfzee. Maar Israël schijnt ze niet gehad te hebben. David komt hier op het idee. Is het algemene gedachte. En Salomo Maar dat weet iedereen die ooit in Israël geweest is.
Paarden stallen, ja.
Tegenwoordig, Salomo hield er een hele verzameling paarden op na. In Megiddo. Daarboven op de berg, dat wat daar opgegraven is, de zogenaamde stal van Salomo. En waarom was dat daar? Ja, dat was zijn artillerie, bovenop de berg. Met het idee van, niemand kan op tegen de artillerie sowieso, dat is altijd wel zo geweest. Dat kun je bij de Indianen nog navragen. En zeker als die artillerie, sorry, ik zeg cavalerie, moet ik moeten zeggen. Ja. Komt dat ik bij de artillerie was. Bij de cavalerie, niemand kon op tegen de cavalerie. Het wachten was altijd op de cavalerie. Dan was de strijd beslist in het voordeel van de ruiters. En niemand kan op tegen de cavalerie die van de berg afkomt. Dat is niet te stoppen. Kunnen ze zelf niet stoppen. Die kan je dus ook niet tegenhouden. En dus heeft Salomo zijn cavalerie aangelegd op Megiddo. Waarom ook niet? Want daar beneden, dat is het slagveld van ouds. Dan van Megiddo, dat is Armageddon. Ja, Armageddon is de berg bij Megiddo. Daar heb ik het nu over, daar zijn die paardenstallen. Als je daar als toerist komt, dan word je daar rondgeleid. Enorm groot complex. Maar daar beneden, die vlakte, dat dal waar je over kijkt, dat is het slagveld van alles geweest, ook in de Bijbelse geschiedenis, maar ook gewoon vanwege de geografie daar. Het ligt op de route van de wegen die Israël uitleiden naar het noorden en dus andersom, wat van het noorden het land binnenkomt. En ze komen alleen binnen vanuit het zuiden of uit het noorden. Ze komen binnen vanuit het noorden en dan moeten ze daar langs. En dat is de plek om ze tegen te houden. En daar wordt dus de strijd gevoerd altijd. En een leger vestigt zich liever, legert zich liever bovenaan de berg, het uitzicht op het dal. Vandaar dat je in de Bijbel nogal eens tegenkomt. Het ene leger ligt hierboven, het andere ligt daarboven. Ze kijken allebei naar beneden in het dal. En ze wachten elkaar op. Maar niemand neemt een initiatief. En dan komt die Goliath, weet u wel, een theater binnen. Want het is net een theater dan, hè. Van beide kanten zo. Dat is het idee. Ja. Nou ja. Dus David hield wat over. 100 wagenen met paarden mag je aannemen. En de Syriërs, vers 5, de Syriërs van Damascus kwamen om Hadad-Ezer, de koning van Zoba, te helpen. Kijk, dat bedoel ik. Dan komt er hulp, want er zijn er meer die er belang bij hebben dat David uitgeschakeld wordt.
22.
Dus, maar David sloeg van de Syriërs 22.000 man. Het was net 20.000 man, dit zijn er nog eens 22.000.
Oh, dan
moet ik u nog wat vertellen. Wij kennen het verschijnsel van het zogeheten staande leger. Dat heet zo. U begrijpt, ik was in Breda geregeld. Dus, die hebben een zogenaamde staande leger. Dat zijn de jongens die... dat is de pratenhap, heette dat. De lui die zitten te wachten tot de oorlog uitbreekt. Tot de Russen komen of wie er dan maar komen. Maar in uniform, eerste grijs of wat het maar was. En de wapens bij de hand en de... plunjebal gepakt, een staande leger. U weet wel, dat is de periode in militaire dienst. Of de periode van het kort verband, waarvoor men vrijwilliger was in mijn jeugd. Dat kon dat. Dus een KVV'er, kort verband, vrijwilliger. Een staande leger. Wij hebben nu een beroepsleger. Dus mensen die een beroepsmilitair zijn, dat is het staande leger. Dat kennen wij al heel lang. Van oudsher en in de Bijbel en zeker onder Israël bestond er geen staande leger. Het staande leger stond niet. Er was geen staand leger. Je had wel de Kreti en de Pleti. Dat wil zeggen de koninklijke garde. Dus een kleine groep voor de bewakingsdienst. Misschien noemen wij het de marechaussee. Dat noemen we de militaire politie. Dus dat is ook... Maar goed. De garde, dus, maar dat is niet het leger. Als de oorlog uitbreekt, Dan moet je een leger hebben, dan is het daar niet, maar het is er wel. Want dat betekent gewoon dat alle mannen geacht worden zich te melden op het geluid van de bazuin. Dat is in de Mosaïsche wet geregeld. Dan moeten ze zich komen melden en dan moeten ze hun wapens meenemen. Nou ja, wat ze maar nodig hebben. Dat hebben ze gewoon. Dat heet alle strijdbare mannen, alle strijdbare helden. En als David hierna ooit nog eens een keer het volk telt, dan wordt hem dat niet in dank afgenomen door de Heer. Maar waar het over ging, dat blijkt uit de uitslag en uit het verslag ervan, waar het over ging, was de vraag: hoeveel mannen zijn beschikbaar voor als we een leger nodig hebben? Strijdbare mannen, van zoveel jaar en daarboven. En eventueel tot zoveel jaar, maar vooruit maar, zoiets. Hoeveel hebben we dan? Dat wil zeggen, men had geen staand leger, maar gewoon alle mannen namen daar een deel, in principe. En dan kun je wat makkelijker ook aan dit aantal komen. Dit zijn maar niet de beroepsmilitairen. Dit is gewoon het volk wat opgeroepen wordt. En zo vind je het voor David, bij Saul vind je dat ook al zo. Er was helemaal geen leger, er was niet eens een koning. Toen werd Saul tot koning gemaakt en die ging toen gewoon weer terug naar de boerderij, geloof ik. Ja. Ergens in de Achterhoek of wat hoor. Zoiets. Terug naar de koeien of werken. Het is me een beetje ontgaan hoe dat precies ging. Totdat bij gelegenheid de Filistijnen het land binnenvielen. En toen kwamen ze hem roepen van, de Filistijnen over u of zoiets. Maar goed. En toen, toen nam hij de leiding op zich. En zo is dat gegaan. Maar dan is gewoon alle strijdbare mannen. In Amerika hebben ze nog steeds, althans in bepaalde delen en kringen, hebben ze nog steeds dit idee. Dus het idee dat alle mannen het recht moeten hebben om wapens niet alleen te hebben, maar ook te dragen. Al was men om zichzelf te kunnen verdedigen. Daar hebben de Bijbelse argumenten voor, want in de Bijbel is het ook zo. In Nederland is het ook nog niet zo lang geleden dat het niet meer mocht, hoor. Want vroeger had een beetje, een burger misschien niet, wellicht ook, maar een beetje buitenlui, een boer, die hadden hun wapens, vuurwapens. Wist en waarachtig wel. Ja, dat liep dan ook wel eens uit de hand enzovoorts. En op een gegeven moment is dat toen verboden geworden. Het heeft men uitgevonden dat alleen de overheid het recht had om vuurwapens te hebben of wapens te hebben. Waarna we dus het probleem krijgen over de vraag of je dan wel een hooivork in huis mag hebben of een honkbalknuppel. Waar ligt dan de grens? Dan krijgen we dit soort gedoe allemaal. Maar als je principieel aangelegd bent, dan zeg je, hoezo grens? Zwart-wit. Natuurlijk mag iemand zich verdedigen en mag je daar wapen. We zijn mensen, we gebruiken wapens. Met zijn vork bij het eten. We gebruiken wapens, we gebruiken gereedschappen. We gebruiken moersleutels, schroevendraaiers, elektrische boormachines. Verkeerapparaten. Ja, laten we maar gebruiken allemaal. Het is een rare wereld waarin wij inmiddels leven. En als je tegenwoordig geldt om een misdadiger te vangen, dan word je beschuldigd van dat je voor eigen rechter speelt. Dat is niet waar. Helemaal niet. Je helpt alleen de politie. Politie is toch ook geen rechter? Maar dan is voor eigen rechter spelen, dat mag dan niet. Ik begrijp van die dingen echt helemaal niks, hoor. Ontgaat mij volkomen. Ze hebben het over verwarde mensen. Ik denk dat onze hele samenleving volstrekt in de war is, eigenlijk. Ik kan er geen touw vastknopen meer. Maar daarom leg ik maar uit hoe het hier is. Waar komen die 20.000? Er zullen toch wel 20.000 mannen geweest zijn in het dorp. Of in die paar dorpen. Toch? Dan is het oorlog en dan Ja, dan doen ze de stofjas uit of je ook misschien juist aan, dat weet ik niet. En dan pakken de mijter of de, wat ze maar pakken en dan de hooivorken en wat het maar is. En dan, ja, zwaarden. Beetje groot uitgevallen mensen. Sikkels, weet ik het. Kromzwaarden. Weet je het verschil tussen kromzwaard en een sikkel? Dat wordt toch erg moeilijk, hè? Nee. Dat is het dus. Nou goed. Dus 20.000 man en dan bemoeien zich de Syriërs van Damascus ermee in vers 5. En die worden ook verslagen door David. En David legde dus bezittingen in Syrië. De Syrië is allemaal Aram, dus allemaal in het noorden. Legde dus bezettingen in Syrië van Damascus. En dus rondom Damascus. En de Syriërs dus, logischerwijze, namelijk de Syriërs, werden David tot knechten, brengende geschenken. Ze werden schatplichtig gemaakt, heet dat, en daarmee onderworpen aan David. Daar komt het op neer. En dan staat er, en namelijk, want je vraagt ja hoe dat zo makkelijk gaat, dan staat er, nou ja, de Heere behoede David overal waar hij heen toch. Hetgeen mij tot slot van de avond de gelegenheid geeft om even terug te wijzen naar hoofdstuk 7, vers 9.
Oh ja.
Nee, ik doe het met opzet. Nee, we hebben het erover gehad, maar ik doe dit met opzet even. De Heer, via Nathan, spreekt tot David en zegt in vers 8. Ik heb u genomen van de schaapskooi van achter de schapen, dat gij een voorganger zoudt zijn over mijn volk Israël. Dat was verleden tijd. Dat was gebeurd. Dat de Heer David genomen had van achter de schapen, omdat hij voorganger zou zijn over zijn volk Israël. Dat is hij inmiddels, net. Sinds kort. Voorganger over, dat is koning, hè? Voorganger over Israël. Dat hebben we het eerder gebruikt voor Saul, maar nu voor David. Waar nou volgt vers 9. Ik ben met u geweest overal waar gij gegaan bent en heb al uw vijanden voor uw aangezicht uitgeroeid. En toen heb ik erop gewezen dat dat nog niet heeft plaatsgehad. Daar hebben we nog niks over gelezen. Hooguit Filistijnen, maar het was nog niet definitief beslist. Overigens. Kortom, vers 9 is vanaf het moment van spreken hier nog toekomst. En had dus voor het gemak dan ook in de toekomende tijd vertaald moeten worden. Daar hebben we het over gehad. En ik heb u verteld dat de vertaling van Moffat, dat is een predikant in Zuid-Afrika eigenlijk, maar vooruit. Die vertaling van Moffat die wierp nogal stof op, omdat hij deze verse in de toekomende tijd vertaalde. Toen heeft men daar internationaal een of andere congres een bespreking over gehouden, om te kijken van, hey, dat kan toch zomaar niet, waar berust dat op en hoe kan dat dan? Waarna men algemeen besloten heeft dat Moffat gelijk had en het moest toekomende tijd zijn. Ik ken niet de argumenten, daarom praat ik er zo vlot overheen. Ik ken niet de argumenten. Ik weet alleen dat het zo gegaan is. En dat er nogal wat vertalingen sindsdien gemaakt zijn waar het net zo goed in de toekomende tijd gezet is. Welke, weet ik niet. Misschien heb ik u genoemd in de tijd, het zou kunnen. Maar het moet toekomende tijd zijn. Waarom men dat niet gedaan heeft in de Statenvertaling en in die oude vertalingen, is omdat het dan consequent zou zijn dat vers 10... ook in de toekomende tijd vertaald worden. Hetgeen Moffat ook deed en wat dus in navolging van Moffat, na Moffat, ook anderen gedaan hebben. Nieuwere vertalingen. Vers 10 in de toekomende tijd. Maar die begrepen ze niet, dan wel geloofden ze niet. En als je vers 10 in de verleden tijd wilt houden, dan moet je logischerwijze ook vers 9 in de verleden tijd houden, zoals ook vers 8 in de verleden tijd staat. Daar is geen twijfel over. Maar ik struikel over... Nogmaals, ik weet niet wat de argumenten geweest zijn bij Moffat, maar mijn argumenten zijn deze. Ik struikel nou niet over vers 10, ik struikel over vers 9. Zeg, dit is nog niet gebeurd. Dat komt hierna pas, namelijk in hoofdstuk 8 en 10. En notabene staat het er dan bij. En de Heere behoedde David overal waar hij heen ging. 8 vers 6. En ik meen dat het daarna nog een keer staat. In dat hoofdstuk. Inderdaad, in vers 14. Einde van vers 14. Namelijk, de Heere behoedde David overal waar hij heen toch. Heb je die? En dat deed hij ook nu pas. Ergens heen togen. Wat is de tegenwoordige tijd van waar hij heen toog? Waar hij heen tuigde? Dat weet ik eigenlijk, want zoek hem op. Waar hij heen ging, toch? Maar als vers 9 dan toekomende tijd is inmiddels, van het verleden omschakeld naar de toekomst, in 2 Samuel 7, dan is vers 10 dus logischerwijze ook de toekomst.
Ja, nieuwe vertalingen heeft dat allemaal.
NBG heeft dat, hè? Ja, ondanks dat ze dat dan toch niet slikken of begrijpen. Want dan staat er dus dat ergens anders dan in Canaan de Heer plaats heeft besteld voor Israël.
Ja, dat staat allemaal in de rest allemaal de toekomst.
Maar dat is wel de consequentie ervan. En als je die niet wil, ja, dan vertaal je dat weg alsof het in het verleden gebeurd is. Maar dan krijg je problemen met vers 9. Dus ja. En daarom wijs ik hem op die woorden, de Heer behoede David overal waar hij heen toch, 2 keer in hoofdstuk 8. Als u mij vraagt, zijn dat rechtstreekse, expliciete verwijzingen naar 7 vers 9. En ze betekenen dus dat die belofte die de Heer daar gedaan heeft, vervuld wordt hier in hoofdstuk 8 en 10. En wat er eventueel nog verder volgt, daar gaat het maar om. Zie? Nou goed, meer daarover de volgende keer, want dat rijk dat is nog in aanbouw. In de rest van het hoofdstuk en daarna. Mm-hmm. We hebben het er nog over, maar voor vanavond zullen we het hierbij laten. En de Heer dank. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij dat woord hebben dat zeer vast is. Dat woord dat zichzelf verklaart, maar dat woord ook dat zichzelf bewijst. We danken u daarom dat we in alle vertrouwen tot u mogen komen en kunnen komen. Omdat u zich hebt bekendgemaakt in de loop van de geschiedenis. En omdat u ook ons in onze dagen in heel de waarheid wilt leiden. We danken u daarom dat we hier vanavond mochten zijn om dat woord te openen. Om ons bezig te houden met weliswaar zeer oude geschiedenissen. Maar anderzijds in het besef dat deze dingen een vervolg hebben in onze dagen en nog tot verre heen, tot in de toekomst. Wij danken u dat we daar onze blik op mogen richten, ons vertrouwen mogen stellen, niet op de vergankelijke dingen om ons heen, maar op dit woord dat de eeuwen heeft doorstaan, dit woord waaruit wij zijn wedergeboren, dat woord ook dat u in onze harten wilt planten om onze zielen zalig te maken. Daartoe, Vader, waren wij hier en bevelen wij ons ook aan voor de dagen die voor ons liggen. Voltooit u uw werk aan ons op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.